Goedemorgen. Ik vind het een heel groot voorrecht om weer met u samen Gods woord te openen. Ik heb daar naar uitgekeken en deze boodschap die had ik al heel vroeg eigenlijk, al in de vakantieperiode, was ik bezig met die gelijkenissen die de Heer Jezus spreekt. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over die prachtige gelijkenis over de verloren zoon. En als je dan zegt, de verloren zoon, ik heb eens in Bijbelvertalingen gekeken, zowel in de NBV-vertaling als in de Herziene-Statenvertaling, als in de Statenvertaling en ook in de Groot-Nieuws-vertaling. Daar staat boven de gelijkenis van de verloren zoon of de verloren zoon. En dat zet je eigenlijk meteen op het verkeerde been. Deze titel die zet je op het verkeerde been, omdat het niet gaat over één verloren zoon, maar over twee verloren zonen. Beide zonen die worden besproken in deze gelijkenis, die zijn verloren en die worden beide gezocht door de vader. En die gelijkenis die leert ons dat er twee soorten mensen zijn. Religieuze en niet-religieuze mensen. En deze twee soorten die staan voor de één dat die zich afkeert van God door slecht en zich zondig te gedragen. Daar gaat meestal de hele aandacht op in deze gelijkenis. Maar de andere groep, dat is eigenlijk dat je je kunt afkeren door slaafse gehoorzaamheid, door goed gedrag. En dat je daarbij denkt dat je daardoor aan God niets verschuldigd bent. En ik wil heel graag op deze manier naar deze gelijkenis kijken. Die gaat over een vader die twee zonen heeft, de Heer Jezus die verteld had. En die heeft een jongste zoon en deze jongste zoon die vraagt de erfenis terug, vertrekt, verbrast het in het geld in een vreemd land. Hij komt helemaal berooid en zit er helemaal aan de grond en komt dan terug naar huis. Hij wordt overweldigd door de vader die hem met open armen ontvangt. En de oudste zoon, die altijd thuis geweest is, die gediend heeft, die veroordeelt de vader hierover. Hij vindt het vreemd en hij vindt dat verwerpelijk. En die gelijkenis die eindigt dan ook met een open eind, met een uitnodiging aan die oudste zoon om binnen te komen, om binnen te gaan in dat feest. En we weten niet hoe zijn reactie is, want deze gelijkenis die eindigt met een open eind. En ik wil heel erg graag met jullie die gelijkenis lezen. Als je een Bijbel bij je hebt, dan zou ik je willen vragen om die op te zoeken. Lucas 15. En dat is ik wil het echt helemaal lezen. Lucas 15. En ik begin met Lucas 15, vers 1 tot en met 3. Omdat als je deze gelijkenissen goed wilt begrijpen, dan is het ontzettend belangrijk dat je weet wat er eigenlijk in de context gebeurt. Lucas 15, vers 1 tot en met 3, dat zegt ons, al de tollenaars en de zondaars, nu kwamen bij hem, kwamen bij Jezus, om Jezus te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, ga ik naar vers 11, en hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen de vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandaal aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen ik dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met de hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: Kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Vader, we willen even kort u bidden en u naderen dat u ons iets laat zien door uw Heilige Geest, dat we die barmhartigheid en die diepe genade mogen proeven wat hier door Jezus gesproken wordt tegen deze twee groepen. En ik bid zo dat we iets luisteren naar, iets herkennen in tegen wie Jezus spreekt. En ik bid zo dat u onze harten opent om van binnenuit te veranderen naar het beeld van uw zoon en feest te mogen vieren. Zoals de vader ook die oudste zoon uitnodigt om binnen te komen en feest te vieren. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ik ben met deze drie teksten uit Lucas 15 begonnen, omdat deze teksten essentieel zijn voor de uitleg en de toepassing van deze gelijkenis. Al de tollenaars en zondaars nu kwamen bij Jezus om Jezus te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: een zeker mens had twee zonen. Het zijn twee groepen die er luisteren. De eerste groep, dat was de tollenaars en de zondaars. Die mensen vertegenwoordigden de jongste zoon. Het was een groep van mensen die zich niet hielden aan de voorschriften van Gods woord, niet aan ethische voorschriften. Ze leidden een losbandig leven. Ze hadden zoals die jongste zoon het huis verlaten en de moraal voor wel gezegd. En die tweede groep die genoemd wordt, dat zijn de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij representeren die oudste zoon. Ze gingen trouw naar de kerk, hielden zich aan de geboden, baden onophoudelijk, zoals in de bergrede dat Jezus ook zegt, dat ze zelfs bidden op de hoeken van de straat om gezien te worden. En het is zo treffend dat juist die tollenaars en die zondaars bij Jezus kwamen om hem te horen en zij staan bij Jezus. En de reactie van diegenen die zo goed waren en zich alle geboden en wetten aan alle geboden en wetten hielden, waren aan motten, morren en uit een klacht dat Jezus zich met dit uitschot aan tafel begeeft om met hen te eten. Hoe durft Jezus zich nu met zulke zondaars in te laten? En als je dit alleen overdenkt, dan begrijp je dat dit onderwijs eigenlijk gericht is op die tweede groep, de schriftgeleerden en de fariseeën. Het is een reactie op hun houding naar deze zondaars toe. Ik heb zelf ook wel vaker en soms, ik heb over deze gelijkenis in zijn preekserie gehouden, van 4, 5 preken. En vaak zie je dan ook, dat deed ik toen ook, en dat is ook niet verkeerd, dat is zeker goed, dat alle aandacht gaat naar de genade van de vader naar de jongste zoon toe. Daarom staat er ook boven die verloren zoon. Het is, richt zich heel vaak alleen maar op die ene zoon. En het gekke is dat de doelgroep waar je hiermee te maken hebt, is niet eigenlijk die dwalende zondaars. Natuurlijk ook. Maar het gaat om de zogenaamde gelovigen, een religieuze groep, diegenen die zich aan de schriften en de overleveringen houden. Diegenen die bidden, Bijbel lezen, Bijbels onderwijs geven. Diegenen die moreel gezien onberispelijk leven. Er is niets naar de mens gezien op deze groep van fariseeërs en schriftgeleerden aan te merken. En Jezus wijst op die verblinding, die bekrompenheid van eigen waan, en laat deze groep schriftgeleerden en fariseeërs zien hoe schijngelovig ze zijn. Die bidden en vasten, de wetten houden, de geboden en de profeten bestuderen, de boeken van het Oude Testament van buiten leren, en door hun houding, en veroordeling, hun eigen ziel en diegenen die om hen heen zijn, te gronden richten. En dit is een van de redenen waarom ik hierover wil nadenken. In de jaren dat ik zo mag dienen in de kerk, in de gemeente, heb ik ernstige conflicten meegemaakt. Ik bemiddel ook in andere gemeentes nu nog steeds, als er conflicten zijn, dat is echt een bediening die we mogen doen. En soms heb ik daar maanden en maanden werk aan, waarin ik broeders en zusters te gronden zie gaan. Het is niet een gelijkenis die bedoeld is om je tot tranen te roeren. Dat er zoveel onvoorwaardelijke liefde van God is, dat die met blijdschap wordt ontvangen. Ik denk dat die toehoorders van toen niet tot tranen geroerd werden, maar door de bliksem getroffen werden. En gekwetst en geërgerd werden. Die gelijkenis brengt namelijk in eerste instantie natuurlijk het egoïsme van die jongste zoon aan het licht, die hem te gronde richt. Maar het brengt ook het licht aan het licht dat moralistische geloof van die oudste zoon spreek van kerkgangers en bijbellezers. Jezus laat zien dat de niet-religieuze als ook een religieuze mens geestelijk verloren zijn. En dat wil ik graag met u bekijken. Eerst naar de jongste zoon. Die verloren jongste zoon. Die jongste zoon is eigenlijk een klassiek voorbeeld van een jonge man die het beste deel van zijn leven eigenlijk vergooit door extravagante genotzicht en die slaaf wordt van zijn eigen begeerte. Dat laat ons zien met welke loop dit de zonde in je leven neemt en eindigt hij uiteindelijk bij de varkens. Deze jongste zoon staat voor de weg die je nu zo vaak leeft. Als ik naar het nieuws kijk, dan gaat het eigenlijk alleen over zelfontdekking, over zelfverwerkeling, vrij zijn om je eigen doelen te halen, je eigen wensen te verwerkelijken, zelfontplooiing, me, myself en I, ongeacht de gewoontes, ongeacht de gezagsstructuren, ongeacht tradities, ongeacht de cultuur waar je in leeft. Het is een visie voor persoonlijke vrijheid. Wat goed voelt, is goed. De maatstaf ben ik zelf en ik laat me door niemand de regels voorschrijven. Ik schrijf de regels zelf. Ik ben de maat waarmee gemeten moet worden. En deze jongste zoon die heeft echt afkeer van die verplichtingen, werpt alle verantwoordelijkheid van zich af, houdt er een immorele levensstijl op na en binnen de kortste keren gaat hij de vernieling in. Vrijheid wat misbruikt wordt, is losbandigheid en leidt naar de ondergang. Dat is een maat, dat is een wetmatigheid. Wat je zaait, zul je oogsten. Galaten 8, 6, vers 7 en 8 zegt, dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij oogsten. En toen Jezus in deze groep vertelde dat de jongste zoon zijn deel van de erfenis opeiste, benam dat die farizeeërs en die schriftgeleerden de adem. Dat was ongehoord, onbeschaamd en het onteerde de vader. De vooruitbetaling van zijn erfenis liet zien hoe kwaadaardig en opstandig deze zoon was. Hij ging in tegen alle voornaamste waarden en normen van de Hebreeuwse maatschappij. Land en bezittingen mochten niet buiten de familielijnen worden verkocht. Voor de buitengewone gevallen dat iemand zeg maar failliet ging en het land verkocht moest worden, was er een wet voor die voorziening opgenomen. In Leviticus 25 kun je dat teruglezen thuis, vers 23 tot 34, daar is het zogenaamde jubeljaar. En in dat jubeljaar, dat was het 50ste jaar, daar ging het bezit weer terug naar de familie die het bezat. En dit erfdeel dat jarenlang van generatie op generatie was doorgegeven en beschermd, daarvoor had die jongste zoon geen greintje respect, geen greintje dankbaarheid. En wat hij eigenlijk zegt met het vragen naar zijn erfenis, eigenlijk zegt hij, pa, ik zou eigenlijk willen dat je dood was, want u staat me in de weg om mijn plannen te verwerkelijken. U bent een hinderpaal. Ik wil mijn vrijheid. Ik wil uit het gezin weg en dat gebod, eer uw vader en moeder, werd met voeten getreden. En elke zoon die zo'n verzoek deed, was echt een schurk. Hij zei, ik wil wel je spullen, maar jou wil ik niet. Heer, ik wil u zegenen, maar u wil ik niet. En hoe vaak kom je dat principe eigenlijk niet tegen? Ik wil wel de zegen van God, wat hij me kan geven, maar als het niet goed voelt, dan doe ik niet wat hij zegt. Ik wil wel de zegen, maar u wil ik niet. En het gevolg van zijn houding en gedrag moest er eigenlijk toe leiden dat de vader zijn zoon dood verklaarde. En dat deed hij publiekelijk. U vindt het misschien hard, maar de farizeeërs en schriftgeleerden die wisten dat in de wet, in Deuteronomium 21, vers 18 tot 21 beschreven stond, dat een opstandige zoon door de ouders bij de oudste van de poort moest brengen, bij de oudste van de stad moest brengen. En deze moest alle mannen van de stad bij elkaar halen en deze zoon moest gestenigd worden. En dan staat er, zo moet hij het kwaad uit je midden doen. En dan begrijp je waarom die vader tegen zijn knechten zegt, deze mijn zoon was dood. En tegen de oudste zoon zegt hij ook, je broer die was dood. En in die tijd en cultuur werden kinderen die zich zo onbeschaamd droegen, misschien niet gestenigd naar de wet, maar wel afgesneden van de levenslijn. Hij werd iemand die dood eigenlijk is. Leviticus 19, vers 8 spreekt over een persoon die van zijn volksgenoten wordt afgesneden. En als een zoon dan terug moest en terug wilde, dan moest hij genoegdoening betalen voor de schande die hij de familie had aangedaan. Het was absurd om 1/3 van die bezittingen op te eisen. Die oudste zoon die kreeg het dubbele deel, daar kom ik zo dadelijk op, die kreeg 2/3 van de bezittingen. Zo was dat geregeld in de wet, in Deuteronomium 21, vers 17. Dus die vader bleef eigenlijk niks anders over dan die zoon te onterven. Dat was de verwachting. En nu valt de mond van die fariseers en schriftgeleerden open. In plaats van die jongen openbaar in het gezicht te slaan, hem te onterven en de schande voor die familie af te wenden, hem als het ware af te snijden van de familie, geeft die vader, die jongste zoon, wat hij vraagt. En eigenlijk was dat nog schandaliger als wat de zoon gevraagd had. Door de bezit op te geven gaf hij de eer van de familie aan de jongen en gaf de vader de vrijheid aan de jongste zoon de familie te schande te maken, de eer te vertrappen. En dan staat er in Lucas 15, vers 12, en hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Dus dat betekent eigenlijk, die oudste zoon die kreeg ook zijn deel. Maar in de grondtekst staat niet het vermogen, het woord vermogen wat hier in het Grieks staat, is het woord bios. En bios is leven. Hij verdeelde zijn leven onder hen. De vader verdeelt zijn leven over beide zonen. Verdeelde zijn onderkomen, hij deelde zijn levensonderhoud, hij deelde zijn broodwinning. Alles wat de familie aan bezit vergaard had in vorige generaties. En hij droeg die pijn en die afwijzing. Hij droeg die schande. En dan weet je eigenlijk uit eigen ervaring ook, hoe groter de liefde is, hoe groter de pijn. En dan vertrekt die jongste zoon naar een ver land. En wat is die nu van plan als die terugkeert? Hij komt tot zichzelf. Hij gaat naar zijn vader, erkent dat hij verkeerd heeft gehandeld en dat hij niet meer het recht heeft om zijn zoon te zijn. En het tweede wat hij zijn vragen wil behandelen, vragen is: maak mij een van uw dagloners. Een dagloner was iemand die 's morgens kwam, waren vakmensen. En die gingen dan op het einde van de avond, als ze dan gewerkt hadden, kregen ze hun loon. En wat was nu de gedachte van deze knaap? Hij wilde zijn excuus aanbieden en hij wilde zijn schuld vereffenen. Hij zei eigenlijk tegen de vader: vader, ik weet dat ik niet meer het recht heb om uw zoon te zijn. Maak me als een dagloner. Dan kan ik tenminste een begin maken aan het terugbetalen. En de reactie van die vader is maar één woord, met één woord te beschrijven. Dat is genade. Hij zegt: eigenlijk, ik kan niet wachten. Ik ga niet wachten totdat je je schuld hebt betaald. Of dat je diep genoeg door het slijk bent gegaan. Ik bedek je naaktheid, je armoede met een mantel. En ik geef je als eer een ring, als teken dat je mijn zoon bent. En daar wil ik eigenlijk even bij stilstaan. Als u zijn jongste zoon bent en die komt tot uzelf, meestal in hele moeilijke en ellendige situaties, u komt naar de vader, dan kunt u alleen maar vanuit genade leven. Of je bent een dagloner. Je wilt je zonde belijden, maar je wilt het ook terugbetalen. En weet je wat dat betekent? Als je zo leeft, of je bent geen zoon, of je gedraagt je. Je bent een zoon en je gedraagt je als een dagloner. En je mist daarmee om vanuit genade te leven. Je bent niet binnengegaan in dat feest. Je bent wel op het erf en je weet eigenlijk niet... dat er is geen kwaad wat je kunt doen waar de liefde van de Vader geen vergeving voor geeft. Maar er is een maar. Er is één groot maar. En dat is namelijk dat je het alleen kunt ontvangen en niets in de plaats kunt geven. En dat vind ik zo ontzettend indrukwekkend. Weet je, die gelijkenis, die bepaalt ons erbij van die jongste zoon, als je dus echt je hebt afgekeerd, diep in zonde bent gevallen, bij de varkens terecht bent gekomen, je tot één keer komt, bestaat het grote gevaar dat je in die ellende nog de zegen gaat missen. Dat je naar de Vader gaat en je zegt, ik blijf mijn zonde, maar je blijft een dagloner. Je wilt het zelf betalen. Je wilt niet vanuit die genade leven. Dat je zegt, ik ben berooid, ik ben totaal aan de grond en ik kan alleen maar vanuit die genade komen en ontvangen om niet. En dat is en zo bijzonder als je deze gelijkenis op dat alleen al begrijpt, is er een diepe weg om vanuit die genade en die liefde van die Vader te leven. Die liefde van God is gratis, maar niet goedkoop. Niet goedkoop. Nu wil ik nog even met u kijken naar die verloren oudste zoon. Die oudste zoon hoort dat zijn broer thuis is en wordt woedend dat hij in genade is aangenomen. Hij weigert naar binnen te gaan. Een motie van wantrouwen tegen de vader. De vader komt naar buiten om hem naar binnen te krijgen, maar hij weigert. En wat is nu zijn argument? Hij zegt, ik dien u al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod overtreden. Die jongste zoon van u die heeft niets gedaan om dat te verdienen. Wat u nu doet, verdient hij niet. Ik wel. En door mijn gehoorzaamheid heb ik rechten. De oudste zoon is alleen maar goed. In deze gelijkenis heb je een slechte zoon en een goede zoon. Hij blijft op het erf. Hij houdt zich aan de geboden. Hij werkt zich uit de naad voor de vader. Maar voor beide moet de vader naar buiten komen. Er zijn niet één verloren zoon, maar er zijn twee verloren zonen. Het tragische is dat diegene die bij de varkens vertoeft, die is gered. Dat zijn die zondaars en die tollenaars die vanuit die genade leven. Maar de man met die onberispelijke levenswandel, die de geboden houdt, nooit ongehoorzaam is geweest, is nog steeds verloren. Niet ondanks, maar juist door zijn goedheid raakt de oudste de liefde van zijn vader kwijt. Het is niet zijn zondigheid, maar de morele staat van dienst, dat is een grote barrière tussen hem en de vader. En als je op afstand naar beide zonen kijkt, dan zie je dat die jongste zoon zijn eigen beslissingen neemt, onbelemmerd en zonder gezag van de vader de controle wil hebben over een deel van de rijkdom. En die oudste zoon, die wilde ook veel meer als de vader alleen. Zijn gehoorzaamheid was een manier om de controle te krijgen. Ik ben nooit ongehoorzaam geweest, dus nu moeten de dingen zo gaan zoals ik wil. In hun hart waren beide zonen hetzelfde. Ze hadden beide een hekel aan het gezag van de vader en zochten een manier om daaronder uit te komen. Ze kwamen in opstand. De een deed dat door slecht te zijn en de ander die deed dat door extreem goed te zijn. Maar beide zijn vervreemd van het vaderhart. Geen van de beide had de vader omwille van wie hij is lief, maar omdat datgene wat ze kon ontvangen. En je kunt dus tegen God in opstand komen en van hem vervreemden door regels te breken of regels ijverig na te leven. Weet je, aan het eind van deze gelijkenis heeft die oudste zoon gelegenheid om zijn vader werkelijk blij te maken door het feest binnen te gaan en zich te verheugen dat die jongste zoon weer terug is. Maar door zijn weigering blijkt hij nooit de vreugde van de vader voor ogen te hebben gehad. Dat is die fundamentele gerichtheid van het hart. Dat wordt gevoed door moralistisch te zijn. En weet je, dat kan op een gegeven moment op een onthutsende uitbarsting komen. Zoals dat hier ook geschilderd is. Kerken worden soms geteisterd door roddel, oneenigheid, ruzies, scheuringen. En soms is het zo dat mensen een heel kuis leven lijken te leiden en dan plotseling vervallen ze in een zonde, een hele grote zonde. Het hart van die oudste zoon wordt blootgelegd doordat de vader die jongste zoon weer opneemt. Achter die schijn van onbaatzuchtigheid is een drijfveer van groot egoïsme. De oudste zonen zijn God gehoorzaam om iets te krijgen. Ze zijn God niet gehoorzaam om zichzelf, om God zelf te krijgen, om op Jezus te lijken, maar om God zelf liefde of lief te hebben en vreugde te hebben. Weet je, hier is iets, het is een ontzettend principe. Ik heb daar veel over geschreven, ook in mijn dagboek. Maar hier is een principe, wordt hier opgelegd, openbaard. Dat zonde, nu moet je goed opletten, zonde is niet het breken van aantal regels. Weet je, de meeste mensen die denken dat zonde, dat zonde die iemand doet, eigenlijk dat hij Gods gedragsregels breekt. Door je aan de regels te houden, heb je rechten. God is aan jouw verhoring verschuldigd. Zoals die vrienden van Job. Als je goed geleefd had, Job, dan was het niet zo dat God je zo beproefd had en dan was dit lijden niet over je gekomen. Er moet iets mis zijn in je leven, Job, want door goed te leven verdien je gewoon een goede behandeling door God. En de oudste zoon had naar de mens gezien niets op zijn morele kerfstok en toch gaat hij verloren als iemand die lichtzinnig leeft. Waarom gaat hij verloren? Zonde is niet het breken van regels. Zonde, laat het maar zien, is jezelf in plaats van God stellen. Als verlosser, als heer, als rechter, zoals beide zonen het gezag van de vader buiten werking stellen. En voor die oudste zoon is het ontzettend nodig dat hij deze spiegel krijgt voorgehouden. Jezus vertelt deze gelijkenis allereerst voor de fariseers en schriftgeleerden om bij hen aan te dringen op verandering. Die jongste zoon die wist dat hij van de vader vreemd was, maar die oudste zoon wist dat niet. Hij zag niet wat er mis was. Toen ik deze preek aan het schrijven was en nog eens op de overdenken was, toen realiseerde ik me dat vandaag Israël zondig is. En weet u, deze gelijkenis, toen die de eerste keer werd verteld, werd die verteld en gehoord alleen maar door Israëlische mensen. Die zondaars, die tollenaars, die schriftgeleerden, die fariseers waren Joden. En ook hier, ook Israël, maar ook de gemeente, moet zich afvragen, ben ik een jongste of oudste zoon? Weet je, die jongste zoon die wist dat hij verloren was en hij wilde dagloner worden. En hij moest leren vanuit die onverdiende gunst, vanuit de genade te leven en binnen te gaan in dat feest. Die oudste zoon heeft het ontzettend nodig om in die spiegel te kijken, want daarop is deze gelijkenis als eerste voor verteld. Om aan te dringen op verandering. Voor de oudste zoon is die gehoorzaamheid een plicht. Je moet. Het is niks anders dan een plicht. Er komt geen enkele vreugde aan te pas, geen liefde aan de vader van te pas. Het is een slaafs en vreugdeloos zwoegen. Het is je houden aan de regels. En alle dingen die eigenlijk een gevolg zijn van een diepe, mooie relatie met God. Een diepe relatie doordat je het feest, dat je wordt uitgenodigd, zoals zowel de jongste zoon als ook de oudste zoon, die worden uitgenodigd om dat feest binnen te gaan, om feest te vieren met de Vader. En dan krijgt Bijbellezen, krijgt gebed, krijgt alle dingen die we doen waarde. Vanuit die diepe relatie. Vanuit die ontzettende relatie. En je kunt van al deze dingen doen zoals je en je eigenlijk gedragen als een oudste zoon. Je bent op het erf en je bent niet binnen. Je werkt en je kent de genade niet. Je maakt een ruilhandel met je relatie met God. Als ik dat doe, heb ik dat eigenlijk verdiend. En Bidi, ik vond het heel bijzonder dat God me echt op het hart legde om de eerste preek, deze preek te houden. Omdat het leven met God is zo ontzettend groot. Zo bijzonder dat hij je uitnodigt en zegt, ik wacht er niet op dat jij je schuld hebt terugbetaald. Ik wacht er niet op dat je door het slijk bent gegaan. Kom binnen. Kom binnen. En tegen die oudste zonen, daar is, ik vind dat zo ongelooflijk bijzonder liefdevol. Dat de vader die is met die jongste zoon en zijn personeel aan het feest vieren. En dan mist hij die oudste zoon. En dan gaat hij naar buiten. En je ontmoet hem om hem ook uit te nodigen. Laten we zo even stil zijn. Ik wil nog graag bidden en dan geef ik het over aan Kim en Edward. Maar ik wil heel graag voor jullie bidden en voor diegenen ook die de preek op internet luisteren. Ik wil zo ontzettend bidden dat we ons eigen leven toetsen. En dat u nadenkt. Uzelf toetst. Dat die vader naar u toe komt. Dat God, onze vader, is naar ons toegekomen door zijn zoon Jezus. En u nodigt de Heer echt uit om het feest binnen te gaan en een leven te leiden met hem samen. Vader, ik wil u zo bidden. Ik wil u zo ontzettend bidden dat de dingen die we aan het doen zijn in ons eigen leven. Ik wil u zo bidden dat we ons toetsen. Dat we dat met vreugde doen vanuit die relatie met u. Dat het niet een plicht is. Ik wil ook bidden voor diegenen die zwaar gezondigd hebben. En zich afvragen, ben ik het wel waard om binnen te gaan? Wat moet ik doen om het goed te maken met u, Heere God? Het is zo indrukwekkend dat hij zelf naar buiten komt en die jongste zoon uitnodigt. Genade. Maar diezelfde genade is ook voor die oudste zonen. Ik wil u zo bidden dat u deze preek wilt verder uitwerken in onze leven, in onze gemeente, in onze huwelijken, in onze gezinnen. Heere God, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.